Ja, dat is belangrijk. Ja, oké, okay, fijn dat we allemaal zijn. Dat jullie ook weer kijken en luisteren naar Gods woord in 1 Petrus, waar we mee bezig zijn op woensdagavond. Weer opgebouwd willen worden. En ook hier in Sassenheim. We gaan met hoofdstuk 5 verder. Ja, we hebben vorige week in vers 19 behandeld. Echt 18 en 19. En vandaag gaan we met hoofdstuk 5, vers 1 verder. En zal ik even lezen. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, nog om vuil gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudden geworden zijn. Voorbeelden. Komt het voor het voorbeeld weer? Ja, Filip. Laten we eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat u bij elkaar zit om naar uw woord te luisteren. We lezen in de brief van de apostel Petrus, Vader. En we weten gelukkig over welke tijd hij spreekt en aan wie hij spreekt. En dat geeft ons daarom ook duidelijkheid in de Bijbel. En dan weten we ook dat we geen verwarring hebben. Wilt u ons licht geven op het woord, zodat ons verstand, de ogen van ons verstand verlicht mogen worden en dat we mogen weten wat de hoop is van onze roeping, maar ook de hoop is van de roeping van het volk Israël in de toekomst. Want daar willen we nu ook over gaan leren. En dat vraag ik voor ons allemaal en dank ik in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Ja. Nou, de ouderlingen. Dan heb je een woord. De ouderlingen is natuurlijk geen onbekend woord, ook bij ons niet. Want in Israël draait het ook om ouderlingen. Ja, lees je in de Bijbel. En de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, je mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Ja, de ouderlingen. Hier spreekt hij over de ouderlingen van wie? Er staat die onder u zijn. Nou, in Israël, als je denkt bijvoorbeeld in de tijd dat de Heer Jezus er was, had je ook de ouderlingen. De ouderlingen die toen onder hun waren, waren niet dezelfde ouderlingen als waar we nu over spreken. Want we spreken over de ouderlingen van het de kleine, ik wou het zeggen, het lichaam van Christus, maar van de kleine kudde. En dat betekent dat er is iets veranderd. Dit zijn de ware leiders van het volk Israël in de grote verdrukking. Als je kijkt bijvoorbeeld, we gaan even in Handelingen 4, want ik ga een beetje over het leiderschap van Israël praten. Als we nou even naar Handelingen 4 gaan, vers 5. En de Heer Jezus had er natuurlijk ook mee te maken. En je ziet ook de apostelen. En dan zien we wat een ouderling, wie dat waren in het volk. En dan gaan we mee even naar Handelingen 4, vers 5 tot 8. Zoals Israël natuurlijk opnieuw geboren moest worden, ja, gezuiverd moest worden, krijg je natuurlijk de kleine kudde. Dus dan zie je ook in het leiderschap komt dus ook een verandering. Want ja, vooral door dat leiderschap is ook Israël natuurlijk ook in afvalligheid geraakt. Nou kijk, als je in Handelingen 4 vers 5 tot 8 ziet, ja, dat is Petrus en Johannes die voor de raad staan. En dan zie je in vers 1... Terwijl zij tot het volk spraken, kwamen erover tot hen de priesters en de hoofdman des tempels en de Sadduceeën. Nou, je ziet hier, dat zijn de leiders. En dan in vers 5, en het geschiedde des andere daags, dat hun oversten en ouderlingen en schriftgeleerden te Jeruzalem vergaderden. Nou, dat zijn alle hoten en toten bij elkaar. Dat zijn de leiders van het volk Israël. En Annas, de hoge priester, en Caiaphas en Johannes en Alexander, en zoveel als er van het hoge priesterlijk geslacht waren, die waren er ook. En dan zie je dus in vers 7, en als zij hen in het midden gesteld hadden, vraagden zij, door wat kracht of door wat naam hebt gij lieden dit gedaan? Toen zeide Petrus, vervuld zijnde met de Heilige Geest tot hen, gij overste des volks en gij ouderlingen Israëls. Dus hij spreekt tegen hun, dat zijn de leiders, het zijn de toezichthouders van het volk Israël. Een ouderling is ook een opziener, hè? Toezichthouder. Maar wat waren ze nog meer? Kijk, als we naar vers 11 gaan. Ik lees wel even door, vers 9. Alzo wij heden rechtelijk onderzocht worden over de weldaad aan een krank mens geschied. Dus ze worden onderzocht, een rechtelijk onderzoek, omdat ze iemand genezen hebben. Ja, dat is natuurlijk al bespottelijk. Waardoor hij gezond is geworden. Zo zij u allen kennelijk en het ganse volk Israël dat door de naam van Jezus Christus, de Nazarene, die gij gekruist hebt, welke God van de doden heeft opgewekt, door hem zeg ik, staat deze hier voor u gezond. Dus door de Heer Jezus Christus. Deze is de steen die van u, en hij spreekt dus rechtstreeks tegen wie? Tegen die ouderlingen, de oogsten van het volk, spreekt hij. Deze is de steen, dat is Christus, die van u tot de bouwlieden veracht is. Welke tot het hoofd des hoefs geworden is. Het is een rechtstreekse beschuldiging aan het adres van de ouderlingen, de oversten van het volk. En wat noemt hij hier ook? Hij noemt hier ook bouwlieden. Dus er zijn ook nog bouwlieden. Nou, wij hebben het over het woord van God, dat we daardoor gesticht mogen worden of opgebouwd mogen worden. Ja? Dus je begint met iets en je gaat bouwen, bouwen, bouwen. Dat wij worden, Paulus zegt ook, dat wij mede gebouwd worden tot een woonstede Gods. Dus wij zijn nu ook aan bouwen. Nou, God heeft aan de gemeente leraren gegeven. Hè? De ouderlingen zijn nu de leraren. Je moet bekwaam zijn om te leren. Waarom? Nou, opdat wij opgebouwd worden. We zijn constant aan het bouwen. Dus ze zijn niet alleen de leiders van het volk, maar ze zijn ook nog degene die het volk moeten bouwen. Het zijn bouwlieden van een huis. Welk huis? Huis Israël, ja. Dat is het huis Gods, hè. Huis Gods, dat zijn wij nu, het lichaam van Christus. Maar als wij weg zijn, dan is Israël weer het huis Gods. Maar God woont natuurlijk niet in een huis waar afvalligheid is. Dan weet je ook gelijk waarom de grote verdrukking is. Afvallige leiders en het afvallige volk moet weggezuiverd worden. Hij kan in zijn huis Gods geen afvallige hebben, dat bestaat niet. Nou, en zij worden dus hier ook de bouwlieden genoemd. Dus ze zijn niet alleen de regelgevers, raadgevers, maar ze moeten leren in overeenstemming met de leer van God, zodat het volwassen zelfstandige gelovigen worden. Israël was natuurlijk een autocratie. Dat hebben wij nou natuurlijk niet. Nou zijn wij, dat hebben wij nu niet. Nou, ga maar mee even naar Matteüs 21. En de Heer Jezus sprak tegen hun ook al. Ja? En noemt hij ze ook. Dus in feite dezelfde tekst die hij erbij had. Matteüs 21, vers 23. Nou. In vers 23. En als hij, Christus, in de tempel gekomen was, kwamen tot hem, terwijl hij leerde, de overpriesters, kijk, en de ouderlingen des volks. En Petrus spreekt tegen de ouderlingen die onder u zijn, ja? En hier zie je dus ook ouderlingen. En daar spreekt de Heer Jezus Christus tegen. Nou, gaan we mee nu naar vers 42. Dan zien we dus wat Petrus in feite ook aanhaalt. Hier zegt de Heer Jezus Christus al. Ja? En dan wordt hij gekruisigd. En wat zegt hij? Vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. En dan wordt Israël weer bekering aangeboden. Diezelfde ouderlingen, ja, die de Heer Jezus al hier, dat gaan we nu zien, al beschuldigd. Nou, die bekeren zich dus niet en die gaan nu ook de volgelingen van de Heer Jezus Christus op dezelfde manier ook weer vervolgen. Nou, wat zegt de Heer Jezus tegen hun in vers 42? Hebt gij nooit gelezen in de schriften de steen die de bouwlieden verworpen hebben? Deze is geworden tot een hoofd des hoeks. Dat is een profetie, hè? Dat is een profetie over wat daar nu gaande is. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en van de Heer is dit geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Daarom zeg ik u lieden, tegen wie? Die ouderlingen van het volk. Dat het koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Dus het wordt van jullie ouderlingen, schriftgeleerden, leiders van het volk, wordt het koninkrijk Gods weggenomen. Dat wil zeggen, zij zullen niet de leiders zijn van het koninkrijk Gods op aarde, straks als Christus op de troon zit. En zij dachten natuurlijk dat zij dat zouden worden. Dus ja, ze zijn de leiders. Dus Christus zegt die keihard, die profetie, ja, die steen die ben ik, die door de bouwlieden die jullie zijn, veracht wordt geworden. Ja, daarom wordt het aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Met andere woorden, dat is wel een enorme beschuldiging ook. Zij brachten geen vrucht voort. En ik weet, het christendom leest hier natuurlijk, dat volk, dat zijn dan de heidenen. Ja, maar als je recht snijdt, weet je, nee, dat is niet zo. Dat volk wat, aan wie die dat gaat geven, die vruchten voortbrengt, wie zijn dat? Dat is een kleine kudde, ja, precies. En wie op deze steen valt, die zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Inderdaad, ze zullen eenmaal in de poel des vuurs komen. Zullen veroordeeld worden. Die steen, daar kan niemand tegenop. Ja? Uiteindelijk, het is of voor hem of tegen hem. Ben je voor hem, dan mag je blij zijn. Maar als je tegen hem bent, dan zal je het... Nou, je kan het nooit winnen natuurlijk. Dan word je vermorzeld. En dan vind ik zo mooi in vers 45. Als de overpriesters en fariseeën, dus ook die ouderlingen, deze zijn gelijkenissen horen, verstonden zij dat hij van hen sprak. Ja, dat is mooi, hè? Hij haalt een profetie aan en hij zegt het gewoon zo en ze weten gelijk, dat gaat over ons. Ja. Ja. En dan zie je ook in vers 46 gelijk, hè? Ze zoeken hem te vangen. Vrezen zij de schade, terwijl deze hem hielden voor een profeet. Dus ze begonnen hem gelijk natuurlijk proberen te vangen. Nou, wat zien we dus hier gebeuren? Dus hij zegt, het wordt van jullie weggenomen. Maar ja, je kan toch geen volk hebben wat zonder leiders is. De Heer Jezus is een... God is een God van orde en niet van verwarring. Ook van structuren. Wij gaan natuurlijk ook in de hemel. Er zijn ook overheidsstructuren. Ja? Dat gaan wij daar zo meteen overnemen. Op aarde zal deze wereld zal ook geregeerd worden door overheden, machten en krachten. Nou, en dan zie je dat leiderschap wordt dus nu aan het gelovige overblijfsel overgedragen. En dat zie je daar gewoon gebeuren. Dus wat is Christus in feite aan het doen? De kleine kudde wordt hier in de evangelie, wordt reeds geformeerd. Hij zegt, er wordt hier aan een volk. Nou, we weten, uiteindelijk, ze hebben zich wel laten dopen, maar ze hebben Christus wel gekruisigd. En dan zie je uiteindelijk dat er 120 man... De mensen die zitten te wachten bij Pinksteren. En dan krijg je die bekering. En dan moet zich dopen van die daad dat ze de Messias hebben gekruisigd. En dan zie je, die 120 die zijn er al. Maar dan zie je, dan gaat het uitbreiden. We meer gelovigen. Komen allemaal in de kleine kudde. Niet in het lichaam van Christus, maar in de kleine kudde. En dat is dat volk aan wie die dat gaat geven. En dat is dat volk, het rechtvaardige volk, wat het koninkrijk ingaat. Ja? Oké, dus... Je ziet hier, de kleine kudde wordt dus hier, terwijl de Heer Jezus Christus op aarde is, is hij dat al aan het formeren. Gaan we mee naar Jesaja 1 vers 25. Christus is twee dingen aan het doen in Israël, ja. Natuurlijk, hij verkondigt het evangelie van het koninkrijk. En hij doet Jesaja 1, hij doet tekenen en wonderen, hij genas en dreef duivelen uit. Dat waren ook allemaal tekenen in verband met het koninkrijk wat komen gaat. En hij doet nog iets, namelijk, hij is ook zijn toekomstige regering reeds aan het formeren eigenlijk. Dat zien wij bij ons ook als we verkiezingen hebben gehad. Wij kiezen dat is officieel, ja, je kiest je regering. Soms kies je, maar dat wil niet zeggen dat het ook gebeurt. Maar ja, oké, we kiezen en dan wordt er geformeerd. Dat weten we, de onderhandelingen en dan krijg je, nou, we hebben nu... CDA, VVD in de regering. En nou, die zijn toen de tijd... Wat is het, een jaar geleden? Twee jaar geleden? Ik weet het niet eens meer. Is het al een jaar dat kabinet eigenlijk? Ja, toch? Twee jaar? Nou, dat is al heel lang voor Nederland. Maar goed, daar hebben ze dus geformeerd. En dat is dus de regering. En dan zie je dat hier Jezus dat ook doet. Terwijl ze hadden natuurlijk leiders. Maar Christus zegt, dat jullie gaan het niet worden. Want jullie zijn degene die mij... Jullie bouwlieden zijn degene die mij, de steen, bouwen, stenen, ja. De steen hebben jullie verworpen. Dus we moeten nieuwe leiders hebben. Nou, kijk in Jesaja 1 vers 25. Vers 24. Nou, kijk, je ziet in vers 21, tenminste in mijn Bijbel, erboven staan het oordeel over Jeruzalem. Dan gaat hij over Jeruzalem en in vers 23, uw vorsten, dat zijn de leiders, zijn afvalligen en metgezellen der dieven. Denk je, nou nee toch. Nou, kijk maar eens wat er gebeurde toen ze de Heer Jezus gevangen genomen hadden. Ze halen mensen die gingen liegen bij Paulus. Marktboeven georganiseerd door de religieuze leiders. Ja, om hem gevangen te nemen. Religie, dat is, die hebben geen moeite met liegen. Die hebben geen moeite met dat soort praktijken. Dat zie je hier ook weer. Uw vorsten zijn afvallig en metgezellen der dieven. Ieder van hen heeft de geschenken lief. Inderdaad, de schriftgeleerden waren geldgierig ook. Hè? En zij jagen de vergeldingen na. De wees doen zij geen recht en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Daarom spreekt de Heere, Heere der Heerscharen. De machtige Israëls, o wee, ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. Ik zal mij wreken van mijn vijanden. En ik zal mijn hand tegen u keren. Ja? We hebben het hier over die vorsten van hen, hè? De leiders. En hij gaat ze wreken. Ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal uw schuim op het allerreinst afzuiveren en ik zal uw tin wegnemen. Hij zal het helemaal zuiveren. En kijk dan, ik zal u uw rechters wedergeven. Hij zal Israël hun rechters weer wedergeven, opnieuw geven. Hij geeft er nu... Oh, dat is goed dat ik dat zie. De akker die... Momentje. Dat ben ik er even vergeten. Het is allemaal live, dus alles is mogelijk. Maar we hebben weer stroom. Ik zal uw rechters wedergeven als in het eerst. Wanneer was in het eerst? Gaan we zo meteen zien. Israël heeft in het begin ook rechters gekregen. Bijvoorbeeld het boek Richteren. Ja? Die richten het land. Als in het eerst en uw raadslieden als in den beginnen. Daarna zult gij een stad der gerechtigheid en een getrouwe stad genoemd worden. Dus je ziet, hij profeteert al Jesaja hier in de toekomst. Want ze zijn afvallig. Ik zal jullie weer rechters geven en raadslieden, net zoals in het begin. En dan zullen jullie, kijk, dan wordt Jeruzalem de stad van de gerechtigheid. Dat was het op dat moment niet. Jeruzalem werd ook ingenomen en bezet, verbrand en Israël werd weggevoerd. En sindsdien hebben ze nog steeds geen koninkrijk op aarde gehad. Dus ook nog geen regering. Dus ziet hier dat het al geprofiteerd wordt. Dus wat doen rechters, ja? Je ziet hier in de grote verdrukking. Hij zegt, ik zal wraak nemen, ik zal mij troosten. En dan zal ik jullie rechters geven. Dus met andere woorden, we zien, als die wraak komt en we weten de grote verdrukking. Dan wordt ook die kleine kudde geformeerd. En dan zien we ook dat ook die rechters en die raadslieden. Maar dan krijgen we gelovige, godsvrezende rechters en raadslieden krijgt dat volk Israël dan. En die zie je, die worden dus in de grote verdrukking, worden ze geformeerd. Dat kan je ook wel aardig vergelijken met ons. Want hij spreekt natuurlijk ook over die ponden. De een krijgt 5 stenen, de ander 10 stenen. Dat heeft ook met regeren te maken. Maar wij, in de toekomst waar wij heen gaan, daar hebben we ook Satan met zijn machten, overheden en krachten. Nou, wat wij nu zien op aarde is een beeld van het hemelse. Dus dat is daar ook aanwezig. Wij zullen ook daar die overheden machten. En dan zullen, maar wanneer wordt dat geformeerd? Ook nu. Het lichaam van Christus, het hangt van de trouw van de gelovigen af. Trouw aan Gods woord en natuurlijk trouw wat God spreekt. Nou, God spreekt nu via de apostel Paulus. De trouw daaraan, de gehoorzaamheid aan dat geloof, dat is in feite... dat is nu reeds, ben je nu reeds je toekomst aan bepalen, straks in de toekomst. Ja? Wat voor overheid, wat voor positie jij straks krijgt. Dus in de grote verdrukking zie je dat al met de kleine kudde gebeuren. Voordat ze het koninkrijk ingaan, wordt dat reeds eigenlijk geformeerd. Bij ons in de bedelende genade is het ook tijdens dit leven. Al voordat wij het koninkrijk Gods in de hemel ingaan, in het koninkrijk van de Zoon en zijn liefde. Ja, dan wordt nu tijdens jouw leven, nu investeer je al in de toekomst. En het heeft gewoon met trouw aan het evangelie te maken. Nou, even dus om dat verband te leggen dat principe in feite bij ons ook geldt. Nou, gaan we mee naar Matteüs 19, vers 28. Dus hij zal zijn raadslieden en rechters wedergeven. Nou, Matteüs 19, vers 28... Ik kijk hierheen. Nou, alles goed. En Jezus zeide tot hen, voorwaar, ik zeg u dat gij die mij gevolgd zijt in de wedergeboorte. Matteüs 19, vers 28. 19, vers 28. Hij zegt, als jullie mij gevolgd zijn in de wedergeboorte, dat is dus als Israël opnieuw geboren wordt. Nou, wanneer is dat? Dat is in feite, het begint met Pinksteren. Dat is de Heilige Geest wordt uitgestort. Ze zijn, Abraham is in het vlees hun vader, God is de vader van het volk Israël. Ja, met Abraham en uiteindelijk uit Egypte noemt hij Israël zijn zoon in het vlees. Maar ze moeten ook in de geest, moeten ze ook God als de vader hebben. Dat is, bij Pinksteren zie je, dan worden ze daar als volk wedergeboren. En dan gaan ze dat koninkrijk in. Kijk, wanneer de zoon des mensen zal gezeten op de troon zijn der heerlijkheid, dat ook gij ook zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Ja? Nou, dat zegt hij tegen de apostelen, ja? 12 tronen. Waarom heeft Israël 12 stammen? Waarom zijn er 12 tronen? Dat heeft met die 12 stammen te maken. En wat betekent oordelen? Als jij op een troon zit en je oordeelt. Nou, wat doen rechters? Die oordelen. Dus hij zegt, ik zal jullie rechters geven, raadslieden. Nou, dan zie je hier, daar zitten ze op de troon. Ja? 12 tronen om de geslachten Israëls te oordelen en te regeren. Dat doen zij. En de Heer Jezus zal toch ook eenmaal in het koninkrijk zitten op de troon en zal die heersen met wat? Met een ijzeren scepter, een ijzeren roede. En de wet zal in zijn hand zijn en dat zijn de regels van het koninkrijk. En dan zal iedereen zich moeten aanhouden en één keer een overtreding en je bent geoordeeld. Maar de kleine kudde, die zijn van zonde verlost. En die zullen met hem regeren. Dus je hebt Christus op de troon, wereldwijd. Dan heb je natuurlijk koning David, dat is de koning van Israël dan. En dan heb je natuurlijk de regering, de 12. De wereld zal verdeeld zijn in 12 gewesten, zoals de katholieke kerk nu ook de wereld heeft verdeeld in allerlei provincies. Ik ben gewoon natuurlijk afgekeken, maar goed. Maar zo zal het dan zijn. En dan heb je ook overal, heb je dus overal hoe dat verdeeld zal zijn. Je ziet hier de 12 tronen en die zullen de 12 geslachten Israëls regeren. En daaronder zitten ook weer. Dus ja, zij zijn de top, zeg maar. Ja, de 12. Daarom ook 12 apostelen natuurlijk. Nou, gaan we even naar Numeri, ja. Numeri 1. Makkelijk onthouden. Numeri. Dat is voor Deuteronomium. Leviticus Numeri. Nou, we weten, er is zelfs op weg naar het beloofde land. Nou, en als jij natuurlijk, wanneer zijn die 12 stammen in feite ontstaan? Ja, Jacob. Jacob had 12 zonen, Ruben, Simeon, Levi, Jozef, de jongste, Benjamin. Maar Jozef had twee kinderen, dat zijn Manasse en, was het Issachar? Manasse of Efraïm? Ja, Helene, ja. Ja, nou ja, dat is een heel verhaal over te zeggen. Maar goed, hij ging dus met dat gezin, met 70 zielen, ging naar Egypte. En ze gingen met een 2,5 miljoen kwamen ze, gingen ze eruit. Er waren zich vermenigvuldigd. Dus die geslachtsrekening bij Israël zijn daarom belangrijk. Want je moest ook binnen je eigen stam trouwen. Je mocht niet met een heine trouwen, maar ook niet met iemand buiten je stam. En een leviet had natuurlijk geen erfdeel, want dat kon. We komen volgende keer dan pas aan toe in vers 3 van 1 Petrus 5. Het erfdeel is al, Levi had geen erfdeel in het land. Want de Heere was zijn erfdeel. Maar goed, dus je had al die stammen. En dat was natuurlijk ook. En die hadden ook allemaal hun gebied zo in dat land. Dus als je kijkt in Numeri, dus dat is de situatie. Ze gaan naar het beloofde land. En dan zie je dus hier, die 12 stammen. Iedereen moet zijn afkomst weten. Bij welke stam hoor ik? En boven elke stam staat dus een hoofd. Dus in Numeri 1, vers 1, voorsprak de Heere tot Mozes in de woestijn Sinaï, in de tent der samenkomst op de eerste, de tweede maand, in het tweede jaar nadat ze uit Egypteland uitgetogen waren. Dus 2 jaar nadat ze uit Egypte waren. Neem op de som van de hele vergadering der kinderen Israëls naar hun geslachten, naar het huis hun vaderen, in het getal de namen van alles wat mannelijk is, hoofd voor hoofd. Van 20 jaar oud en daarboven. Allen die ten Heere in Israël uittrekken, die zult gij tellen naar een Heere, gij en Aaron. En met u lieden zullen zijn van iedere stam één man. Die een hoofdman is over het huis zijn vader. Zie je het? Hier zie je dus elke stam heeft een hoofd. Nou, dat is niet zo moeilijk hier. Want die stammen die zijn allemaal genaamd naar de zonen van Jacob. Jacob had natuurlijk Rachel en Lea en ook slavinnen. En daar heeft hij al die kinderen bij gekregen. Welke kinderen had Rachel? Even de klas over horen. Juist, Jozef en Benjamin. Nou, dan zie je dus... ik ga ze allemaal lezen. Je ziet de namen, vers 5, dan zie je Ruben. En dan vers 6 zie je Simeon. De eerste is elke keer een zoon van Jacob. En dat zijn dus de hoofden van de stammen. En dan zie je, die leven natuurlijk, die leven niet meer. Maar wel hun kinderen. En dan zie je dus, dan worden die tot hoofd genoemd. Kijk in vers 16. Deze waren de groepen in de vergadering, de oogst, de stammen, hun vaderen. Zij waren de hoofden, de duizenden Israëls. Dus ja, dus als iemand vraagt, hoezo is de 12 met Israëls, waar komt dat dan vandaan? Waarom 12? Nou, dat heeft, waarom 12 discipelen? Nou, vanwege de 12 stammen. Zij zijn de toekomstige hoofden. En zij vormen de regering, zij zijn het hoofd van de stam in de toekomst. Ja? En... zij zullen de, kijk, Jesaja 23 vers 1, Jesaja 32 vers 1, Jesaja 32 vers 1. Niet iedereen weet dat hoor, ik was een keer in Amerika met Ivan Bergener toen. Ik weet nog goed, dus daar gingen we een kaartje kopen voor de Arch in St. Louis. Dat was een groot monument, een boog, en daar kon je helemaal in, helemaal naar boven, moet je kaartje kopen. Ga je met zo'n kabel, zo'n bakje, helemaal naar boven. En ging een kaartje kopen en stond te wachten in de rij. En hij draait zich om en gaat gewoon staan gaan praten over... weten jullie iets over het geloof? En dan zei hij, nou, waarom over Paulus zou hij vertellen? Nou, weten jullie dan wel waarom dan 12 apostelen discipelen waren? Heel veel zeggen, dat weet ik niet. Nou, dan zei hij natuurlijk vanwege de 12 stammen. Heel veel mensen weten dat. En toen ging hij natuurlijk verder vertellen, waarom is Paulus dan? Want dat is niet één van die 12. Nou, zo. Maar ik bedoel... Maar de vraag dat 12 stammen, of 12 discipelen, is echt niet bij iedereen bekend waarom dat nou is. Nou, je ziet in Jesaja 32, vers 1. Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. En de vorsten zullen heersen naar recht. Dus een koning zal regeren in gerechtigheid. En de vorsten zullen heersen naar recht. Je ziet hier... Die nieuwe vorsten, nou je ziet hier die 12, die zijn aan het hoofd ervan, die zullen nieuwe vorsten zullen zijn en die zullen met recht gaan heersen. Je ziet, het is allemaal voorspeld. Ja? De koning met zijn vorsten. Ga mee naar Jesaja 60 vers 17. En dan zegt hij in Jesaja 60 vers 17... Voor koper zal ik goud brengen, ja? Hij zal het allemaal vermeerderen in het koninkrijk. Voor ijzer zal ik zilver brengen. En voor hout koper. En voor steen ijzer, maar het gaat hierom. En zal u opzieners vreedzaam maken en uw drijvers rechtvaardigen. Met andere woorden, denk aan de vorsten, de 12 stammen, net in Matteüs 19 gelezen, zullen oordelen, de 12 geslachten Israëls, ja? Er zullen 12 tronen zijn, er zitten de 12 apostelen op. Nou, en zie je, en zal u opzieners, dus ze zullen een vreedzame overheid en rechtvaardige bestuurders zullen ze krijgen. Nou, dat wordt voorspeld met andere woorden, Israël heeft die dus ook niet. Je ziet dus ook hier reeds voorspeld, elke keer weer, ze zullen een rechtvaardige overheid, een getrouwe overheid krijgen, en ook met rechtvaardige bestuurders en een overheid die vreedzaam is. En de Heer Jezus Christus is natuurlijk het hoofd daarvan. Zijn koninkrijk zal in gerechtigheid zijn en er zal geen einde aan zijn. Nou, nu gaan we naar Johannes 17. Dus dit in het achterhoofd, in het Oude Testament, ja, is dat allemaal voorzegd al. En Israël heeft natuurlijk soms goede leiderschap, maar meestal heel veel slechte leiders. En nou is de Heer Jezus Christus op aarde, de toekomstige koning. En in Johannes 17... vers 6. Johannes 17, vers 6. Dat is wat hier Jezus bidt tot de Vader in 17, vers 6. Hij spreekt hier over de 12, hè? Hij bidt voor hun. Want kijk, even kijken, ga even. In vers 6. Ik heb uw naam geopenbaard, de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren u en gij hebt mij dezelfde gegeven en zij hebben uw woord bewaard. Zie, dan spreekt hij over die 12, ja? Zij hebben zijn woord bewaard. En de Vader heeft ze aan hem gegeven. En je weet ook, Christus heeft ze ook uitgezocht. We hadden net even in Jesaja 8 moeten blijven. 8 vers 18, zie ik nou net, die heb ik overgeslagen. Samen met dit vers. Jesaja 8 vers 8. 8 vers 18. Jesaja 8 vers 18. Ja. Hier in vers 16. Bind de getuigenis toe, verzegel de wet onder mijn leerlingen. Ja. Na de wet. Een getuigenis van Christus. Verzegel, bevestig de wet onder mijn leerlingen. Welke leerlingen? Dat zijn de leerlingen van de Heer Jezus. Zijn discipelen, ja. En dan zie je vers 18, dat zegt de Messias. Zie, ik, staat bij mijn hoofdletter, dat klopt ook, Christus. Ik en de kinderen die mij de Heer gegeven hebben. Zie je wat de Heer Jezus net zegt in Johannes 17, die gij mij gegeven hebt. De kinderen, dat zijn die leerlingen uit vers 16, de discipelen van de Heer Jezus. De kleine kudde die mij de Heer gegeven heeft, zijn tot teken en tot wonderen in Israël. Nou, dat zie je dus al voorspeld in Jesaja. Dat is de Heer Jezus, dat is de Messias die dat zegt tegen de Vader. De kinderen die aan hem gegeven zijn. Nou, en dat begint natuurlijk met die 12 en dat breidt zich alleen maar meer en verder uit. Dus je ziet hier, de leiders, als de Heer Jezus dat bidt, en daar bidt hij echt voor de 12 discipelen in Johannes 17, dan zie je dat de leiders, die zijn gered, die zijn door de Vader gekozen. Nou, en dan zien we het vervolg in Lucas 12, vers 32. Wat zegt hij daar, de bekende tekst? Lucas 12, vers 32. Hij tegen die schriftgeleerde heeft al gezegd, zal van jullie afgenomen worden en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. Nou, in Lucas 12, vers 32, dat gaat in vers 22 en verder gaat het over dat ze zich zorgen maken. En in vers 30 zegt hij, al deze dingen, dat is geld, voedsel, kleding, dak en noem dat soort dingen maar op, zoeken de volken de wereld, maar uw Vader weet dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Dus met andere woorden, zoekt eerst het geestelijke. En dan krijg je daarna fysieke zegeningen. En zo zal het ook zijn in het koninkrijk Gods op aarde. Ja? Vrees niet, gij klein kuddeke. Ja, want ze worden natuurlijk vervolgd straks. Want het is uw vaders welbehagen u lieden het koninkrijk te geven. De kleine kudde is natuurlijk niet alleen de 12 apostelen. Ja, dus hij spreekt, dat koninkrijk is aan de kleine kudde gegeven. Dus je ziet hier, de Heer Jezus kiest de leiders uit. Ja, want je weet ook dat de Heer Jezus op een gegeven moment komen die discipelen. En dan noemt hij ze bij naam. Maar iedereen die de Messias aanneemt, zit in die kleine kudde. Nou, en dat is dan het toekomstige volk. Het heet een kleine kudde. Waarom? Omdat het is natuurlijk maar een overblijfsel uit het hele volk Israël. Want Peter spreekt zo meteen, daar gaan we het vandaag niet meer over hebben, maar dan spreekt hij over de wijte kudde die onder u is. En schapen is natuurlijk altijd geïdentificeerd met een herder, in de Bijbel altijd met Israël, en de herder is natuurlijk de Heer Jezus. Psalm 23, de Heer is mijn herder. Ja, dat spreekt vooral over Christus die de herder is, over zijn volk, de kleine kudde. Dus ja, dus je ziet, het is uiteindelijk, want we weten, we leven in de bedenkende genade. En het is natuurlijk nog steeds niet gebeurd. Dus de Heer Jezus is gekruisigd. Nou, hij is opgestaan uit de dood en gelukkig. En toen is hij weer aan wie verschenen? Nou ja, aan de 12 apostelen. Plus dan Maria en nog een aantal. Maar toen heeft hij hun geleerd over de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan. En ook uitgelegd dat hij de Messias was natuurlijk. Vanuit de schrift. En dan zie je, dan gaat het zich pas echt uitbreiden met Pinksteren. Dus het is nou omdat de bedeling der genade met apostel Paulus begonnen is. Want anders was dat koninkrijk op aarde natuurlijk al begonnen. En dan waren zij dat koninkrijk ingegaan, na die grote verdrukking dan. Nou, dat is nog steeds niet gebeurd. Dus het wacht nog op zijn vervulling, maar het gaat wel komen. Dus als we dan kijken van, oké, dus er zit nog een tijd te komen in de grote verdrukking, gaan wij zien dus zometeen dat verder gaat. En dan komen we natuurlijk uiteindelijk in de toekomst, en dat is mooi om te zien, gaan we mee naar Openbaring 21. Helemaal aan het eind. Dus we slaan de brief van Paulus over, en dat is niet voor niks, want wij zitten in het profetisch programma nu te bladeren. En Openbaring 21 vers 12. Dan zie je het nieuwe Jeruzalem. En dan zie je vers 12. En had een grote, hoge muur en had 12 poorten. En in de poorten 12 engelen en de namen daarop geschreven, welke zijn de namen der 12 geslachten der kinderen Israëls. Welke namen zijn dat? De 12 geslachten der kinderen Israëls. Als ik het zo lees, nou, de 12 geslachten zijn de 12 stammen. Dus daar heb je het in feite over de kleine kudde. Het gaat wel over de gelovigen natuurlijk. Hè? Maar we hebben het hier over het nieuwe Jeruzalem. Dus dat is gered. Ja, dat is niet in de grote verdrukking. Maar dan zie je vers 14. En de muur de stad had 12 fundamenten. Dus die muur die staat, die heeft 12 poorten. Nou, poorten, dat is een toegang, ja. Daar zie je de namen van de stammen op staan. Maar in vers 14 heb je over de fundamenten. De muur de stad had 12 fundamenten in dezelfde namen der 12 apostelen des Lams. En daar staat de naam van Paulus niet bij. Ja, de 12 apostelen van het Lam. En die van Judas dus ook niet. Maar van Matthias. En dat zijn de 12 fundamenten. Nou, dan denk ik ook waarom eigenlijk. Maar als ik over nadenk, Christus is natuurlijk het fundament. Maar Petrus en die anderen hebben natuurlijk wel dat fundament, hebben zij verkondigd. Paulus zegt, niemand kan een ander fundament leggen dan gelegd als Jezus Christus. Maar Paulus heeft gebouwd met het fundament Christus na de openbaring der verborgenheid. 1 apostel. Maar die andere 12 apostelen hebben natuurlijk Christus als fundament verkondigd. Ja? In verband met het profetisch programma van het volk Israël. Vandaar dat je hier ziet die fundamenten met hun naam erop. En voor mij is het ook heel duidelijk dat daarom ook de 12 apostelen, wat wordt ook wel eens gedacht, dat is natuurlijk, er wordt van alles geleerd, dat de 12 apostelen, omdat het lichaam van Christus begon met Paulus toen de tijd, en het kleine kudde dat hield op te bestaan, dat de 12 apostelen in het lichaam van Christus zijn gegaan. Stam bijvoorbeeld geloofde dat, onder andere. De grote schrijver Stam. Maar dat is niet zo, want je ziet hier de 12, dit heeft duidelijk met het profetisch programma te maken, en je ziet hun namen staan op die fundamenten, fundamenten hadden de namen van de 12 apostelen van het Lam. En dat is duidelijk van Jeruzalem op aarde. Nou, dat zijn dus de bouwlieden, weer dat fundament, ja. Zij zijn die Israël moesten bouwen, de Messias verkondigen, hun leren over de Messias. Petrus doet dat in zijn brief. Jacobus doet dat, Johannes doet dat. En uiteindelijk de andere apostelen, daar weten wij verder niet zo heel veel van natuurlijk. Die hebben dat ook gedaan en dat zal in de grote verdrukking ook weer gebeuren. Nou, kijk met mij even nu naar Hebreeën 13 vers 7. Hebreeën 13 vers 7. In verband met die ouderlingen, daar komen we zo meteen natuurlijk bij Petrus weer terecht. Maar Hebreeën 13 vers 7, de ouderlingen, dat zijn dus de bouwlieden. Ja, maar dat zijn de bouwlieden waarvan Christus zei, het wordt van jullie afgenomen, van die schriftgeleerden, overpriesters en noem het allemaal maar op, de ongelovigen. En het wordt aan de gelovigen van de kleine kudde wordt gegeven. Nou, als je kijkt naar Hebreeën 13 vers 7. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hun wandelen. Als je denkt met die schriftgeleerden, zei hij, doet wat ze zeggen, maar niet wat, ze doen het zelf niet. Hier zegt hij, kijk, je moet ze volgen, gedenken, zij spreken het woord van God, ze zijn gelovig, kijk, volgt hun geloof na. En aanschouwende de uitkomst van een wandel. Dus dat zijn bouwlieden die hun dus leren met het woord van God en volgen hun geloof. Nou, wat is hun geloof? Dat is natuurlijk, ja, als ik spreek over mijn geloof, dat is gebaseerd op een leer. En dat doen wij hier natuurlijk ook. Nou, zij hebben natuurlijk ook een geloof, maar is ook gebaseerd op de leer van Christus natuurlijk. In verband met profetie. En in vers 17, dus volgt hun geloof na, hè, dat is zoals Paulus ook zegt, hè, ik wil geen heerschappij hebben over uw geloof, over jullie, want gij staat door het, door wat? Door het geloof. Dus het gaat niet om heerschappij en dictaten en eisen en dat soort dingen. Nee, het gaat om hun geloof. De schriftgeleerden, die dicteerden alleen maar. En die zeiden dit, en je mag dat, en je moet zus en alles wat weet je. Zo ging dat. Maar hij zegt, volgt hun geloof na en kijkt dan aanschouwt hun wandel. En dan zie je ook in vers 17, dat die leiders, die hadden ook autoriteit. Kijk, zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig. Want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen. Opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtenen, want dat is u niet nuttig. Nou, dat vind ik een algemene tekst, ook voor in deze tijd. Ja, want hij zegt, zijt hun onderdanig. Want ze waken voor uw zielen. En zij zullen ook rekenschap geven. En laat ze het alsjeblieft met vreugde doen. Goed, nu zie je dus de autoriteit. Hij zegt, hier zie je heel duidelijk. Wees hun gehoorzaam. En zij zijn onderdanig. En luister naar ze, ja. Zij spreken het woord van God. En volgt hun geloof na. Dat is heel wat anders wat de Heer Jezus Christus zei. Zullen we Matthäus 23 nog even gaan lezen? Wat hij zegt over de schriftgeleerden en ouderlingen van het volk. Andere gebroedsels. Hij zegt, nou, hun moet je niet luisteren. Wat zij allemaal doen? Ze zijn zelf. Zelf doen ze het niet. Kijk, als je de wet citeert, heb je altijd gelijk. Toch? Als wij de brief van Paulus citeren, hebben we ook altijd gelijk. Maar, als je het niet naar leeft, dus je hebt wel gelijk, maar wat is een leermeester die het wel leert, maar niet doet? Maar ongelooflijk is, dat kan niet. En nu is het een heel andere koek, heel andere taal. Ja? Nu spreekt hij over de nieuwe leiders, die hun wel gaan leren over de Messias, want ze geloven hem ook. Dus ja, en dan zie je ook, de bouwlieden, kijk, nu zie je dat God gaat nu zijn gemeente bouwen. Echt bouwen. Peter zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, ja, de Vader heeft jou dat geopenbaard. Maar op deze Peter, hè, op deze belijdenis dat ik de Christus, hè, de steen, ik de Christus ben, de Zoon van God. Op dat feit, ieder die dat gelooft, ja, daar ga ik mijn gemeente wat op bouwen. En hoe doet hij dat? Nou, natuurlijk, via de leiders en de apostelen. Maar uiteindelijk, het is natuurlijk God die bouwt. Wij ook, ik bedoel, wij ook, maar het is uiteindelijk, we hebben het zondag nog gelezen over gij zijt zijn maagsel. Hè? Om goede werken te doen die God voorbereid heeft. Opdat wij daarin zouden wandelen. Dus alles wat wij doen voor de Heer, hè, wij wandelen door de geest. Is goed, ik maak mijn keus om in gehoorzaamheid te zijn, maar het is Hij die mij doet hoor. Dus Hij is nu ook aan het bouwen in het lichaam van Christus. Wij zijn Gods medearbeiders, zegt Paulus. Nou, kijk dan even mijn psalm, 127 vers 1. Psalm 127 vers 1. Dat zijn allemaal korte psalmpjes aan het eind. Deze ook, hè, die heeft maar 5 versen. Maar, kijk, hier is het in verband met Israëls, ja. Israël. Maar het is ook een algemeen principe. Zo de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden eraan. Nou, denk nou eens aan het lichaam van Christus. Nou, de leiders in het lichaam van Christus, dat worden geacht ook leraars te zijn, bouwlieden te zijn, toch? Ja, natuurlijk. Ze moeten de gelovigen leren en met het woord opbouwen. Maar als de Heer het huis niet bouwt, dan kan je nog zoveel arbeiden en het kan allemaal misschien wel volgens de Bijbel zijn. Bijbels, maar we weten, wat moet het zijn? Bijbels, maar wanneer, wat vooral? Het moet volgens de bedeling zijn waarin we leven. Dus dit geldt voor Israël, maar als je het principe hanteert voor ons van vandaag, dan zien we natuurlijk ook veel om ons heen, maar is dat allemaal in gehoorzaamheid naar Gods woord? Dan zeggen we nee. Terwijl ze wel Gods woord verkondigen. Maar is het niet in overeenstemming met de brief van Paulus? Dan zien wij misschien wel helemaal mooie gebouwen, veel kerken, veel activiteiten. En misschien wel mooie resultaten. En denk, nou, volle kerken. Maar als het niet door de Heer gebouwd is, dan is het door menselijke inspanning. Dus we mogen blij zijn als mensen gered zijn. Maar ik weet niet of ze allemaal gered zijn ten eerste. Uiteindelijk, het gaat erom of je in gehoorzaamheid aan Hem bent. En dan is Hij de bouwer. En dan ben jij het niet. En dan zie je tevergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden eraan als Hij het niet bouwt. Zo de Heer de stad niet bewaart, tevergeefs vaak te wachten. Dus ja, met andere woorden, nu zie je dat de Heer bij Petrus, als we terug naar Petrus gaan nu, de ouderlingen die onder u zijn. Dus we maken onderscheid met wat wij lazen in de evangelie, met wat wij lazen ten tijde van handeling in het begin. We zien dat is overgezet naar een ander volk dat zijn vruchten voortbrengt. En dat zijn de ouderlingen die onder u zijn in de kleine kudde. En die vermaant u, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus bent. Petrus noemt zichzelf een mede-ouderling en een getuige. Hij is een mede-ouderling en een getuige. Dat wil zeggen dat hij dus ook een apostel is. Dat is een andere manier om te zeggen. Ja, als ik denk bijvoorbeeld aan Paulus, die zegt: ik ben de apostel der heidenen. Ja? En zover ik de heidenen apostel ben, zo maak ik mijn bediening heerlijk. Zie gelijk dat hij zegt: hij moet zeggen, ik ben een apostel. Toch? Moet hij zeggen. Tuurlijk. Maar tegelijkertijd zegt hij erachteraan, ik maak mijn bediening heerlijk. Dus ik zeg het niet om mezelf te verheffen, maar ik zeg, ik ben jullie apostel. Maar dat betekent, als ik dat uitvind, dat tegen jullie zeg, ik maak mezelf niet heerlijk, maar mijn bediening voor jullie. De bediening van de verzoening en het evangelie van de genade Gods. En Petrus, in een beetje in dezelfde manier zie je dat hij dat ook doet. Hij zegt, hij spreekt tegen de ouderlingen en die vermaant u. En dan zegt hij, die een mede-ouderling en getuige van het lijden ben. Hij kan dat zeggen, want hij is ook een getuige geweest van het lijden van Christus. Ja? En hij voldoet in feite aan de eisen van een apostel te zijn. Maar hij noemt zichzelf hier een mede-ouderling. Dat is net zoals met Timotheus. Die was in Efeze en die was daar. Hij was Paulus was ook een apostel, maar die had autoriteit in alle gemeentes. En Timotheus stuurde ook van de een naar de ander. Die had autoriteit. Dus dat waren in feite, dat waren apostelen, maar het waren ook mede-ouderlingen, mede-autoriteit in die plaatselijke gemeente. Kijk, een ouderling in een plaatselijke gemeente daar, die had geen autoriteit in een andere gemeente. Maar dat hadden apostelen wel. Nou, en Petrus zie je dat hier ook doen. Hij spreekt tegen de ouderling en hij noemt zichzelf ook een mede-ouderling. Dus hij spreekt geen hoogmoed uit voor. Hij vermaant ze. Paulus zegt ook ergens, ik heb macht om jullie te bevelen. Maar ik bid het jou, lieve. Filemon zegt hij dat. Hoewel ik macht heb om je te bevelen, bid ik jou veel liever. Ja? Dat is de houding van een nederige apostel. En dat doet Petrus hier in feite ook. Nou, we weten, waar moest een apostel aan voldoen? Ja, nog meer? Ja, ja. En nog meer? Vanaf wanneer?
Hij moest een oude tijd met...
Ja, precies. Vanaf de doop van Johannes. Waar staat dat? Handelingen 1, hè?
Handelingen
Laten we even kijken. Handeling 1. Kan nog. We hebben nog tijd. Handeling 1. Handeling 1 vers 21, 22. En daar zien we ook aan dat Judas, die wordt vervangen, ook in overeenstemming met profetie uit een ander nemen zijn opzienersambt. Ik geloof dat het Psalm 69 is. En dan zie je in Handeling 1 vers 21. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heere Jezus onder ons in en uitgegaan is. Nou, dat kan Paulus nooit geweest zijn dus. Ja, want Paulus was hier zelfs nog een vijand van de Heer Jezus. Beginnende van de doop van Johannes, tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, één dezelfde, met ons getuige worden van zijn opstanding. Het is niet zozeer dat we getuigen van zijn opstanding zijn. Er staat, vanaf de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, tot en met de hemelvaart. Dus dan ben je getuige van zijn opstanding geweest. Nee, er staat hier. Dus vanaf het moment dat hij gedoopt werd door Johannes de Doper, tot en met zijn hemelvaart. En dat hij met ons getuige worden van zijn opstanding. Een getuige, dat wil zeggen, van zijn opstanding gaat getuigen. Want dat was wat Petrus deed, hè, met Pinksteren. Hij verkondigde, hij leeft, hij is opgestaan. Nou, dat was de voorwaarde van een apostel. Dus hij moest getuige zijn. Nou, kijk maar mee in Johannes 1 vers 35. Johannes 1 vers 35. Dan zien we het staan. Daan Petrus voldeed daaraan. 1 vers 35. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. Johannes de Doper. Hè? En zien op Jezus daar wandelende, zei hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hem volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde meester. Waar woont gij? Hij zeide tot hen, komt en ziet. Zij kwamen en zagen daar waar hij woonde en bleef die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uur. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem, wij hebben gevonden de Messias, het welke is overgezet zijnde de Christus. En hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide, gij zijt Simon, de zoon van Jona, gij zult genaamd worden Kefas, het welk overgezet wordt Petrus. Je ziet die Simon, je ziet Kefas en Petrus. Alle drie namen voor dezelfde persoon. Nou, je ziet hier dus, wat bij de doop van Johannes de Doper, zie je Petrus, dat de Heer Jezus, dat Petrus aan de Heer Jezus gebracht wordt. En dan zie je dus, daar is het begin. En dan is hij natuurlijk getuige geweest. Nou, wat heeft Petrus allemaal niet gezien? We weten, hij stond toch ook, misschien kunnen we bij het kruis even kijken, waar staat dat? Ja, Johannes 18. Is dat de goede? Ja, Johannes 18. Ja, het is Johannes 18, toch. Oh nee, ik zocht eigenlijk een ander, maar oké, Johannes 18 vers 15, dat wou ik net zeggen. Nou, dat weten wij, hij gaat naar binnen, weet je wel, dan warmt hij zich aan het haardvuur. En dan krijgt de haan. Nou, hij is getuige, hij staat te kijken. En weet je nog, gaan we niet opzoeken die teksten. Maar dan gaat de kraai de haan, wat gebeurt er dan? Ja, dan huilt hij. Maar nadat de haan kraaide, hij kijkt naar de Heer Jezus. En de Heer Jezus keek hem aan. Dat moet toch geweest zijn, hè? En toen ging hij naar buiten. Dus hij is daarbij geweest, hij is getuige geweest. En dan zie je bij het kruis, daar zijn ze ook allemaal getuigen geweest. Petrus ook, bij het kruis hebben ze gestaan. He, die tekst moeten we wel even zien. Dat is Lucas 23 vers 29. Dat lees je wel eens overheen, want ik zou wel eens willen weten, waar staat het dan dat ze erbij waren? Ja, maar kijk, Lucas 23 vers 49... Dan hangt de Heer Jezus aan het kruis. En dan zie je vers 29. En al zijn bekenden stonden van verre. Ook de vrouwen die hem tezamen gevolgd waren van Galilea. En zagen dit aan. Zie je dat? En daar stonden zij te kijken. Nou, dat is het feit. Dus ja, Petrus heeft de Heer Jezus Christus overal gevolgd. Hij is hem zelfs gevolgd. Want toen de Heer Jezus gearresteerd werd, toen vluchtte iedereen toch? En wat deed Petrus? die ging bij die krijgsknechten, had die andere apostel, kon in de binnenkomen. En hij is daar in het hol van de leeuw geweest. En heeft zich geprobeerd anoniem te houden. En dat is dus uiteindelijk fout gegaan. Ze dachten, hé, jij bent er ook bij hem. Maar hij heeft hem dus overal gevolgd. Hè? De Peter is wel een heel bijzonder persoon. Ja? Nou, oké. Okay. Dus ja, laten we even naar 1 Johannes gaan. 1 vers 3. Dan zien we dat in dat licht ook zo'n tekst ook weer nog weer iets dieper. 1 Johannes. Dat is weliswaar Johannes geschreven, maar dat geldt ook voor Petrus. En dat is dus een brief geschreven nadat de Heer Jezus opgevaren naar de hemel. Hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. 1 Johannes 1 vers 1. Ja? Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen, u lieden, dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was en ons is geopenbaard. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zijn met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. U ziet het, wat er staat, en dat is ook de brief die van Johannes begint ook zo, hè? Maar wij hebben het gehoord. We hebben het gezien, we hebben het ook met onze ogen aanschouwd en we hebben hem zelfs met onze handen getast. Het woord des levens. De voorwaarden van een apostel. En dat was Petrus. En er waren natuurlijk meerdere, maar zij waren degene van het begin tot aan het einde zijn ze bij hem geweest. Nou, dus Petrus heeft hem, hij zegt in Petrus, in zijn brief zegt hij, 1 Petrus 4, en we stoppen nu. We zien in hoofdstuk 1 Petrus 5 vers 1, dat hij zich getuige van het lijden van Christus. Ja, is hij van geweest. En deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Petrus weet nu al, hij heeft ook zekerheid. Hè? Hij zegt, ik zal deelachtig zijn aan de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. En Petrus is getuige geweest dus van het lijden, maar hij heeft ook al hij is ook getuige geweest, heeft hij een glimp gehad van de heerlijkheid van Christus. Wie weet wanneer. Maar het zit op te knikken, hè? Op de berg der verheerlijking, hè? Ja. Dan zagen de Heer Jezus en zijn gelaat veranderde helemaal. Dat zien we trouwens ook in Openbaring begin staan. En dan zie je zijn majesteit en hoe hij zijn koninkrijksuitstraling, zeg maar. En zie je Mozes en Elia ook op die berg. En Petrus, die haalt die gebeurtenis ook een keer aan, hè? In zijn brief. En dat is in de twee bladzijden verder. 1 bladzijde verder. 2 Petrus 1, vers 16. En dan laat hij ook zien hoe belangrijk het woord van God is. Dat is nog belangrijker als dat je het met je eigen ogen gezien hebt. Je hoort wel eens met getuigenissen, voor de politie. Zet 4 mensen of 5 mensen bij elkaar die iets gezien hebben. En het zal heel moeilijk zijn dat ze allemaal overeenstemmen met elkaar. Nou, dat geldt voor ons, voor iedereen. Dus daarom is het zo belangrijk dat je het woord van God hebt. En dat je ook 100% vertrouwen hebt dat dit Gods woord is, zonder fouten. Want daar kan je 100% op vertrouwen. Veel meer als dat je het met je eigen ogen gezien zou hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekendgemaakt hebben, de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. En dan zei hij er ook nog achteraan, Petrus, nou ja, Petrus niet, maar hoort hem. En deze stem hebben wij gehoord toen zij van de hemel gebracht is geweest. Kijk, toen wij met hem op de heilige berg waren. Zie je, daar heeft hij dus dan zie je dat die staan, wij zijn aanschouwsgeest van zijn majesteit. En God zei, dit is mijn zoon, daarheen moet je luisteren. En dat was op de berg, en dan is vers 19, en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in de duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw hart. Dat is als het koninkrijk komt. Nou ja, dus we gaan volgende keer met vers 2 en vers 3 verder. En dan komen er samen een aantal interessante dingen in, want hij spreekt hier ook in vers 4 over de overste, de herder. Nou, Christus zegt ook, ik ben de goede herder. Er zijn een aantal omschrijvingen van, allemaal in verband met het volk Israël. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Dus ja, je ziet hier, deze brief is natuurlijk geschreven om de gelovigen te sterken in die zware vervolgingen. Maar je ziet ook gelijk de kleine kudde, dat ook daar dus in die grote verdrukking de kleine kudde gevormd wordt. En dat zij met de ouderlingen die er toen al zijn, dan zie je dat dat ook zo meteen, dat zal het koninkrijk ingaan. Zij zijn de toekomstige leiders. Zij zijn het rechtvaardige volk wat erin gaat. En met vreedzame rechters, met rechters die gerechtigheid zullen uitoefenen. Allemaal in tegenstelling wat je in het Oude Testament gelezen hebt, tot en met Stefanus. Ja, dat waren ook de leiders. Ze hebben de Johannes de Doper hebben ze laten ombrengen. De Heer Jezus Christus hebben ze geëist dat hij gedood werd, de Messias. Nou, en uiteindelijk met de apostelen. Die hebben ze ook geprobeerd om te brengen. Stefanus hebben ze omgebracht. En Paulus, nou dan zie je de vervolging. Die ging over naar Paulus. En wat zie je? Dan gaat de vervolging, die gaat weer verder. Nou, als je daar aan onze tijd kijkt, in het lichaam van Christus, dan weten we ook dat de prediking van Gods genade, evangelie, dat je eigenlijk ook in dezelfde situatie zit. Niet zozeer in die zin zoals daar, wat we daar lezen. Maar wel dat ook, ja, religie is sowieso altijd een vijand van de waarheid. Want religie zegt, wij zijn in staat om voor God vruchten te dragen. Nou, dat was ten tijde van de Heer Jezus al niet zo. En dat is nu nog steeds niet zo. Ja? Het gaat om wat Christus heeft gedaan voor ons. Dat is voor hun zo. En dat is voor ons ook zo. Goed, zullen we eindigen in gebed? Vader, ik wil u danken dat we dit mogen zien. En dat we ook begrijpen dat u heeft een plan. En we weten in de toekomst dat eenmaal zal ook alles in u zijn. En dan zal u de koning der koningen zijn, de Heer der heren. U bent de koning van het totale universum, wat in de hemel en op de aarde is, Vader. En u heeft overal uw regeringsstructuren opgebouwd en ze zullen in de hemel zijn en ze zullen op de aarde zijn. Maar ze zullen in Christus zijn. En er zal geen ongerechtigheid meer zijn. Er zal geen zonde meer zijn. Er zal gerechtigheid zijn. Vader, en er zal heel veel blijdschap zijn. En de hele schepping zal dan buigen voor u, omdat u de enige heerser, de ware heerser zal zijn. En daar dank ik u voor, Vader, dat we u mogen kennen en dat wij weten dat u onze verlosser bent en dat u daarvoor gaat zorgen. En daarom willen we ook daarvoor danken in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed, dat was het voor vanavond. Ik hoop dat jullie hebben genoten van Gods woord. Ook omdat we weten het woord recht te snijden. Dat we een tijd hebben van de bedeende genade waarin we nu leven. Maar ook dat God nog een plan heeft in de toekomst. En we zien uit naar zijn komst. Wie weet komt hij vandaag, vanavond of misschien morgen, weet het niet. Maar het is altijd beter om bij de Heer te zijn. Hoe lang je op deze aarde komt, hoe lang je eigenlijk op deze aarde bent, hoe meer je eigenlijk het gevoel krijgt dat je een vreemdeling bent. Ja, de wereld draait door en we zien het wordt niet beter. Maar wij hebben een heerlijke toekomst. Dus word gesterkt in de genade, zolang de Heer er nog niet is. En dan zou ik zeggen, allemaal tot de volgende keer. Aanstaande zaterdag is het dus de Vrouwendag. En ik wens al de zusters een hele fijne dag toe. Dat het woord ook de zusters maar mag opbouwen. Ja, het woord van zijn genade. En dus wat dat betreft zullen we ook jullie gedenken in de gebeden. En dan zou ik zeggen allemaal tot ziens en tot de volgende keer. Bye bye.